En na deze natuurkundeles, waarvoor hartelijk dank, broeder, stellen we maar weer vast dat het profetisch woord zich nou helemaal niet kenmerkt door chronologie, door volgorde of iets dergelijks. Want profetisch woord komt nou helemaal uit een hogere dimensie. Dat is dan niet de derde, maar officieel de vierde. De tijd. Maar van daarboven komt het profetisch woord. Het kijkt er overheen. Daarom is tijd, de tijdrekening, een ondergeschoven ding in de profetieën. Maar zoals ik zei, er zijn twee schriftgedeelten die dan een handreiking doen in die richting. Die ons wat vastigheid geven waaraan de profetieën kunnen gesynchroniseerd worden. Dat wil zeggen tijdrekenkundig gelijkgesteld, met elkaar vergeleken. Dat is enerzijds Daniël hoofdstuk 7, de profetie van de 70 weken. En anderzijds Matthäus 24, de reden over de laatste dingen. De tweede bergreden, of hoe je maar genoemd wordt. En daar ga ik nu naartoe. Want daar vinden we, en vergeet dat vooral niet, daar vinden we eerst weer vermeld door de Heer dat dit Jeruzalem verwoest zou worden. Als u het mij vraagt, deed hij dat ongeveer elke dag. In de zogeheten Lijdensweek. Dat wil zeggen de dagen vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want daar deed hij dat ook al. Maar dat is hier in Matthäus natuurlijk, Matthäus 21. Waar die gebeurtenis vermeld wordt. Maar in hoofdstuk 24, nou ja, 23 het eind, dan lezen wij vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Daarom heb ik altijd moeite met het lied Jerusalem. Ik zal me niet aan het Hebreeuws wagen, maar verder gaat het met gij stad van goud en zo. Jonge, jonge. En ja, als je de Bijbel gaat citeren, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en stenigt. Nou ja, de oud-testamentische profeten spreken over de bloedstad. Dat u niet denkt dat je dit soort woorden alleen maar vindt bij de Heer Jezus. Maar wel degelijk ook in de Tenach, zeg ik dan voor de Joden zelf, staat in dat deel van de Bijbel dat zij dan geacht worden te erkennen, net zo goed. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig, die tot u gezonden zijn, van Gods wegen uiteraard. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen, uw inwoners, betekent dat in de praktijk gewoon, hè? U weet wat de stad is, die moeder. Zo hebben wij ook een moeder, maar dat is ook weliswaar Jeruzalem, maar dan dat wat boven is. Dat is ons allermoeder, zegt Galaten hoofdstuk 4. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kikens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. De geschiedenis van Israël is de geschiedenis van dat God Israël bijeenvergaderen wil, bij zich brengen wil in zijn land en onder zijn vleugelen, dat wil zeggen zijn bescherming, maar Israël heeft zich daar altijd aan onttrokken. Dat is een tragische geschiedenis. En dus, ziet uw huis worden u woest gelaten. Men heeft deze keer niet nagelaten daar enige schriftplaatsen onder te vermelden, maar het zijn er maar een paar. Maar het Oude Testament kent er veel meer. Uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ik vestig de aandacht op dat dat was wat men zong, niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem, op de Olijfberg. Matthäus 21, Lucas 19, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem, ontleend aan de lofzang heet het. Dat wil zeggen, die paar psalmen die gezamenlijk gezongen worden aan het eind van de paasviering. En psalm 118 is daarvan de laatste. En de laatste versen van psalm 118 hebben deze tekst. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar het werd hiervoor gezongen, niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Het werd niet gezongen door de Joden in het algemeen, maar door de discipelen, staat er dan. Dat is niet Jeruzalem. En de Heer zegt, gij zult mij niet meer zien. U weet wat er gebeurd is. Hij werd 1 of 2 dagen later gevangen genomen. En uitgeleid buiten de stad. Demonstratief. Het was een hele optocht. En wij kennen het als, nou wij misschien niet, maar men kent het als de Kruisweg. Nee, in de Rooms-Katholieke riten. En men kent het als de Via Dolorosa in het Latijn. En dan min of meer letterlijk in Jeruzalem. Je ontkomt er niet aan als je een gids hebt daar. Die leidt je langs de Via Dolorosa, de Lijdensweg. En de weg voert de stad uit. Nou, natuurlijk is daar discussie over, maar men komt terecht bij Golgotha enzovoorts. En als u zegt, maar het is niet buiten de stad, want het is toch die kerk daar, de grafkerk, ook over Golgotha heen enzovoort. Moet ik u zeggen dat, voor zover mij bekend, die plek, die locatie daar, van oudsher wel degelijk buiten de stad lag. En dat de tegenwoordige muren weliswaar eromheen gebouwd zijn, maar die zijn pas gebouwd in de 7e eeuw, als ik me goed herinner. Het was net voor mijn tijd. Door de Turken, daar buitenom. Heb u dat nog? Het was wel degelijk buiten de stad. In ieder geval, wij lezen dat in de Bijbel, de Heer werd de stad uitgeleid. En voor zover hij dan verschenen is, was het weliswaar bij gelegenheid in de bekende opperzaal. Dat moet dus in de stad geweest zijn, maar dan toch met de deuren gesloten enzovoorts, om de vrezen der Joden, of hoe het bij gelegenheid maar vermeld wordt. Dat was niet een verschijning aan Jeruzalem, dat is namelijk nooit gebeurd. Merkwaardigerwijze. Want bij de cursus evangelisatie heb ik begrepen dat het toch verstandiger zou geweest zijn dat de Heer meteen maar na zijn opstanding zijn opwachting zou hebben gemaakt op het tempelplein. Bij voorkeur meteen op de trappen. Naar de Burcht Antonius, zal ik maar zeggen, om van daaraf de verzamelde menigte toe te spreken. Maar dat is niet gebeurd. Geen demonstratie, geen happening, geen evenement enzovoorts. En dat ik deze locatie specifiek noemde, is natuurlijk omdat we daar de laatste woorden van Paulus vinden, gericht aan de Joden in Jeruzalem. Toen hij gevangen genomen werd en weggeleid werd, en toen mocht hij vanaf de trap omhoog naar de Burcht Antonius, want de Romeinse burcht was een hogere positie dan de Joodse tempel. En vanuit die hogere positie mocht hij spreken. Niet dat het geholpen heeft, maar het was een definitief afscheid. Dat is wat gebeurd is. Maar de Heer heeft zich aan Jeruzalem niet bekend gemaakt. Integendeel, hij heeft zich verborgen en officieel is dat nu nog zo. Wat er gebeurt is dat de discipelen, eventueel wij, zijn getuigen zijn. Dat wil zeggen, wij prediken het evangelie, als ik even kan, in Jeruzalem. Het is streng verboden trouwens, maar dat had ik u geloof ik al gezegd. Maar zo is de situatie. Jeruzalem zou verwoest worden. En hier is de logische vraag, die van de volgende verse. Wanneer dan? En dus staat er, en Jezus ging uit, hier staat het er ook bij dus, blijf er even bij hangen. Hij zei, gij zult mij niet meer zien, en hij ging dus uit en vertrok van de tempel. En u weet, de tempel zelf is het meest oostelijke deel van Jeruzalem. Dan krijg je het dal van de Kedron aan de andere kant van de muur en dan meteen weer omhoog de Olijfberg op. Dat weet u toch, hè? Dus hij ging uit. En hij moest natuurlijk naar Bethanië, waar hij overnachtte alle nachten in die zogeheten Lijdensweek. Dus je ging uit en het laatste wat hij van Jeruzalem zag, en het laatste waar ze in Jeruzalem waren, was het gebied van de tempel, die in die dagen, nou in die jaren, maar die in die dagen net zo'n beetje compleet afgebouwd was, dat wil zeggen gerenoveerd, door Herodes, in de eerste plaats uit politieke overwegingen, om vriendjes te blijven met de Joden. En tot vandaag wordt die tempel dus aangeduid als de tempel van Herodes. Dat u dat weet, hè? Maar het is de tempel uit de dagen van Jezus en de discipelen. En het was net voltooid, vandaar dat je bij gelegenheid leest dat ze die tempel bezichtigen. Want ja, de verpakking was die weer af, de stijgers waren weg, of hoe je dat maar zeggen mag, enzovoorts. En vol bewondering wordt de tempel bekeken en dan zegt de Heer, er zal geen steen op steen gelaten worden. Of hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem weer opbouwen, enzovoorts. En dan zeggen ze, hé, dat is vijandschap tegen de tempel. Die man moeten we oppakken. En het werd gebruikt zelfs, al was het dan jaren later, maar het werd nog gebruikt om hem te beschuldigen. Maar goed, de gebouwen des tempels worden getoond en Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Zie je het? Kijk maar goed. Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden. En het was niet de eerste keer dat hij dat zei. Die niet afgebroken zal worden. En daarmee komen ze de stad uit, het tempelgebied uit. En dus op de Olijfberg. Dat is meteen erachteraan. En dan staat er, en als je op de Olijfberg gezeten was. Ik denk altijd met zicht op de stad. Gingen de discipelen tot hem alleen. Ik bedoel, er waren geen andere mensen meer bij. Dat is iets wat wel vaker gebeurt. Dat de discipelen alleen tot hem gaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook toen de Heer ooit van wal stak, letterlijk en overdrachtelijk. Overdrachtelijk is pas later uitgevonden trouwens. Maar u weet wel, in het schip ging, in Matthäus 13. En vanuit het schip, en dus vanaf de wateren van de Zee van Tiberias, het meer van Galilea, sprak tot de scharen aan de oever. En dat is nog tot daar en toe, maar dat deed hij dan ook nog zodanig dat niemand er wat van begreep. Dat komt dat ze niet op de zondagsschool geweest waren en niemand had ze ooit verteld dat de Heer tot hen sprak door gelijkenissen om bepaalde zaken vooral duidelijk te maken aan de hand van praktische, dan wel natuurlijke voorbeelden. Dat is wat broeder Rick Boela doet, maar dat is niet wat de Heer daar deed. Die sprak in gelijkenissen. En toen gingen de discipelen tot de Heer alleen. Ze vroegen het aan de Heer en zeiden, waarom doet u dat? En dat vroegen ze omdat niemand er wat van begreep, uiteraard. En toen zei de Heer, ik doe dat, opdat ze het ook niet zullen begrijpen, want gaat ze niks aan. Nee, dat is mijn moderne Bijbelversie. Dus ik mag dat eigenlijk zo niet zeggen, maar dat zei hij wel. Zei het dan iets plechtiger in de Statenvertaling enzovoort. Hij zei, ik spreek tot hen door gelijkenissen, omdat het u gegeven is, weliswaar, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, zodat je nu het antwoord hebt op de vraag, waarover gaan die gelijkenissen? Over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En de Heer zei, het is u gegeven die te weten, lees het maar na, Matthäus 13 onder andere. Maar deze, die scharen, is het niet gegeven. En bovendien zei hij, daarmee wordt trouwens ook een vervulling gegeven aan de profetie van Jesaja. Want tot Jesaja was gezegd, ga heen tot dit volk. Spreek tot dit volk, maar maak hun hart vet. En geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. En het was een profetie daar in Jesaja 6 en nog een paar plaatsen trouwens. Maar het is een profetie eigenlijk over onze tegenwoordige tijd, als het er nou helemaal over gaat. Over onze tegenwoordige tijd, waarin in klare taal overigens tot hen gesproken wordt, maar ze zien niet en ze horen niet. Men wil het namelijk niet. Maar de Heer demonstreert de kenmerken van onze tegenwoordige bedeling reeds in die situatie waarbij hij het land had verlaten. Het land van Israël. En zich bevond op zee, die een beeld is van de volkeren. Heel de Bijbel door is dat, de volkerenzee. Bekende term trouwens. En meer in bijzonder in een schip met zijn discipelen, dat een beeld is van de gemeente. De kerk, zo u wilt. Gaat het daar goed mee? Nee, het schip leidt nog een keer schipbreuk uiteindelijk. Maar allen die erin zijn, die worden behouden. Dat is weer een ander schriftgedeelte. Dat doe ik niet om het moeilijk te maken, maar om te laten zien dat diezelfde dingen herhalen zich en ze stapelen zich op. Dat is schrift met schrift vergelijken. Het is één schrijver en hij gebruikt dezelfde beelden. Enzovoorts. Maar de Joden, de schaar op de oever, zagen de Heer, maar begrepen niet wat zij zagen. En ze zijn niet de enige trouwens. En ze hoorden hem spreken, maar ze begrepen niet wat hij zei. Want hij zei het in bedekte, verborgen termen. Heb u dat nog? Dat is literair trouwens volkomen verantwoord, heb ik begrepen op de middelbare school. Want dan moesten wij allerlei boeken lezen en werd ons uitgelegd wat de schrijver nou eigenlijk bedoeld had, maar niet gezegd had. En de schrijver zelf zei, ik wist niet dat ik dat bedoeld had. Overigens, ik hoor het toen nog, dat was Godfried Bomans was dat. Maar ja, toen maar weer. Maar zo wist, dan moet het uitgelegd worden. Maar het zijn bedekte termen trouwens. Iedereen weet dat taal er vooral is om dingen niet te zeggen. Om eromheen te praten, om dingen te verbergen. En dat is in een groot deel van de samenleving zo. In sommige volkeren is het gewoon de cultuur. Je zegt wel wat, maar je zegt niet wat je echt bedoelt. Dat is te lomp. Dat is te scherp, dat is te direct, dat mag niet. Je moet het suggereren, enzovoorts. Ik ben ooit nog eens een keer op het matje geroepen, omdat iemand mij vroeg in een gezelschap, in een bijeenkomst, vroeg iemand mij van, broeder Kleinaren, wat hoe denkt u over de kinderdoop? Dat was een domme vraag natuurlijk, maar sorry. Hoe denkt u over de kinderdoop? En toen heb ik gezegd, helemaal niet, daar denk ik helemaal niet over. Hoezo niet? Zo, nou staat niet in de Bijbel, komt in de Bijbel niet voor. Maar dat had ik niet mogen zeggen. Ik werd op het matje geroepen door het bestuur. Van wat dan ook, maar dat doet er nou niet toe. Ik vond het een komische situatie, hoewel ik er wel wat van geschrokken ben. Omdat ik nog geen 75 was toen, zal ik maar zeggen. Dus ik schrok er toen wel van, gaat dat zo? Je moet toch gewoon zeggen hoe het zit? Daar hebben de mensen wat aan. Ik ben ervan overtuigd dat de vragensteller van toen het zich nog wel kan herinneren. Als hij nog leeft, hier onder ons, zal ik maar zeggen. Toch? En die zal wel denken, wat een lomp antwoord. Maar het helpt wel. En het is in ieder geval eerlijk dan. En wat gelijkenissen betreft, geen smoesjes bedenken. Gelijkenissen worden verteld opdat men niet zal begrijpen. En omdat het ons gegeven is wel te begrijpen, krijgen we dus bij de gelijkenis een uitleg. Zodat als iemand zegt, de gelijkenis is om iets duidelijk te maken, dan is de tegenvraag meteen, maar waarom moeten gelijkenissen dan uitgelegd worden? En toch worden we met zulke verhalen lastiggevallen en zeggen we, oh ja, natuurlijk, ja, oké, ja, dat is wel duidelijk. Nee, het is helemaal niet duidelijk, het is onzin. En mocht u nou wakker worden en zeggen, maar eigenlijk geldt dat ook voor de dingen die de Heer in klare taal sprak, als je helemaal geen gelijkenissen sprak, want al wat hij vertelde was onduidelijk en gewoonlijk begreep men hem überhaupt niet. Dan zeg ik, ja, die indruk heb ik ook gekregen, maar het heeft precies dezelfde reden hoor. Het was eerst wachten op de opstanding van Christus. En dus zei de Heer tegen Petrus en de discipelen, denk erom dat je je mond dicht houdt. Hij zei het een keer of 20, ik heb het eens uitgeteld. Hij zei het een keer of 20, denk erom dat je niet over praat en in geboden scherpelijk dat ze niet enzovoort. Toch, het klopt ook niet met de cursus evangelisatie die ik ooit bijgewoond heb. Ik geloof nooit dat dat waar is wat ik nu zeg, maar toen maar. Maar het staat wel zo in de Bijbel, dus denk erom dat je er niet over praat. Maar hij zei tegen Petrus, de eerste tegen wie hij dat ooit zei in Matthäus 16, hij zei, maar jij bent straks het eerste aan de beurt. Nou ja, hij zei, maar ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, wij zouden nu zeggen, ik zal u geven de schaar. Om het lint door te knippen. Ja, zoiets. En zelfs die eenvoudige beeldspraak wordt niet begrepen. En sindsdien heeft men Petrus gepositioneerd aan de hemelpoort. Die men voor het doel trouwens eerst heeft moeten uitvinden. De hemelpoort namelijk. Maar toen maar weer. En als ik nog even doorgaan, wordt het carnaval. De sleutel van de stad en... Een prins carnaval. Wat een getop allemaal, beste mensen. Het betekent gewoon dat Petrus de eerste spreker zou zijn bij Pinksteren. En dat is hij ook. En hij zegt ook, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Wat voor bijzonders is dat? Het bijzondere is dat het daarvoor niet mocht. En er staat er allemaal zwart op wit, hè? Nou goed. Gelijkenissen dus, waren het. Ze begrepen het gewoonlijk niet. Maar het hele punt is dat de Heer openbaart weliswaar zijn werk, zijn woord, zijn wil, of hoe je dat maar zeggen moet, zijn plan der eeuwen, maar niet aan ongelovigen. Niet aan degenen die niet willen. Hij zei weliswaar, komt allen tot mij... Maar je mag daar de zin niet stoppen, hè? Hij zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ben je vermoeid en belast? Wil je rust hebben? Kom dan tot mij. En hij zei niet, kom tot de wateren allemaal, maar hij zei, allen die dorst hebben, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Enzovoorts. Het is dus geselecteerd, het is niet de leer van uitverkiezing... Dat u dat niet verkeerd begrijpt. Dit is simpelweg dit, als mensen het niet willen weten, hoeven ze het ook niet te weten. En het is ook niet de bedoeling dat ze het weten. Daar is het woord te kostbaar voor. We hebben trouwens de Nederlandse uitdrukking, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Maar die is netjes ontleend aan wat de Bijbel daarover zegt. Over dit namelijk. Er gaat verder niemand wat aan. Dat is trouwens ook de achtergrond van het verschijnsel... Dat het grootste deel, nou ja, een groot deel, voor mijn gevoel altijd het grootste deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, tot ons komt in de literaire vorm van brieven. Dat is omdat het niet voor iedereen bestemd is. Je kan wel roepen, we hebben een woord voor de wereld. En dat is waarschijnlijk ook zo, dat we een woord hebben voor de wereld. Als je dat niet al te... veelomvattend neemt. We hebben een woord voor iedereen en het woord luidt, kom tot de Heer, kom tot hem, kom eruit. Dat is de prediker, de uitroeper, letterlijk, de roeper uit. En wij, u en ik, behoren tot de ecclesia, degenen die geroepen zijn, kaleo, uit, ek, uit de tegenwoordige wereld. En verzameld tot de Heer. En een van onze zegeningen is volgens Efeze 1... dat God ons bekend, of dat Christus ons bekend maakt... de verborgenheid van zijn wil. Niet zijn wil, de verborgenheid van zijn wil. Dat wil zeggen, dat wat voor de wereld verborgen gehouden was... en nog steeds wordt trouwens, dat maakt hij ons bekend... Heb je dat nog? Nou, en hier gebeurt dat ook, want hier vraagt men, maar hoe zal dat dan zijn? Wanneer zal dat zijn? En ze krijgen niet een jaartal. Van als je wordt niet met jaartellingen gerekend, nou ja, er worden wel jaren geteld. Maar het heet dan het zoveelste jaar van koning die en die. Het zoveelste jaar van koning die werd, u weet wel, in het zoveelste jaar van die koning over Israël werd... Die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van die koning over Juda werd ze zo koning over Israël. En dat staat dan weet ik hoeveel keer in de Bijbel, zodat u ziet dat Juda en Israël ook niet hetzelfde is, maar dat terzijde. Want je moet dat natuurlijk wel goed tot je laten doordringen. Je kunt het een jaartal noemen. Dus het wordt een uiteenzetting. En er worden dus, er wordt niet geroepen 1600, er wordt geroepen slag bij Nieuwpoort. En dan de voor of de na. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er worden gebeurtenissen genoemd. Zoveel jaar na de vloed. Enzovoorts. Uit Genesis, om maar eens wat te noemen. Of 430 jaar na de roeping van Abraham, op de dag nauwkeurig. Was de uittocht uit Egypte, zodat je nu de datum hebt voor de roeping van Abraham. Ja, echt wel. Nou, en zo verder. Dus de vraag is, door de discipelen op de Olijfberg, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn. En bedenk erbij, het is op de Olijfberg. De Olijfberg in zichzelf is eveneens de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Het is toch niet te moeilijk te begrijpen dat de Heer kwam naar Jeruzalem. Wat hij daar zou moeten doen was zijn koninkrijk openbaren, oprichten of wat dan ook maar. De vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. En in plaats daarvan werd hij gekruist. En stond hij op uit de dood. En dan. De tocht van de Heer naar Jeruzalem is demonstratief, let op wat ik nu zeg, is demonstratief geëindigd in wat wij prompt, abusievelijk noemen, de intocht in Jeruzalem. Hardnekkig spreken we dus tegen, nee, het is niet alleen een verkeerde nomenclatuur dus, hè, het is een hardnekkig tegenspreken van wat er werkelijk gebeurde. Het was namelijk geen intocht in Jeruzalem, het had het misschien moeten zijn, maar hij werd demonstratief afgebroken. Stop, halt, en dat was het dan. En voor zover men toch Jeruzalem inging, ging men elke avond weer terug eruit. En de Heer koos zijn domicilie, in Lucas 22 of 23, waar dan ook maar staat het ook, aan de rechtse bladzijde, rechts onderaan. Overdag was hij in Jeruzalem, en maar s'avonds overnachtte hij op de Olijfberg. De tocht is nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Begrijp je wel? En daar stond een huis. Voor zover wij het kunnen reconstrueren, stond daar een huis. En het hoofd van dat huis of die huishouding was een Lazarus, die in het Hebreeuws zou geheten hebben, dus Eliezer of Eleazar. En u weet, Eleazar, God is hulp, is de tweede hoge priester onder het oude verbond. De opvolger van zijn vader Aaron, de eerste hoge priester van het oude verbond. En daarmee wordt Eleazar meteen een uitbeelding van het tweede priesterschap, namelijk het priesterschap van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Symboliek. Heb u dat nog? En dat is ook waarom in een van die nieuwtestamentische verhalen sprake is. Ik had gelijkenis willen zeggen, maar dan krijg ik daar weer een discussie over. Maar waarom in een gelijkenis sprake is van een rijke man, waarvan we geen naam kennen, behalve de Rooms-Katholieken, die weten dat hij Nabob heet. En ook degene die kruiswoordpuzzels invullen, weten dat. Ik val in die laatste categorie, niet in die van de Rooms-Katholieken. Nabob heet hij dan. Niet voor Piet, maar Nabob. Ja, ben ik veel. Dat is die rijke man. En echt waar. En, maar goed, in onze Bijbels vinden we dat zo niet. Maar wij vinden wel de arme Lazarus. De verschoppeling buiten de poort. En hij sterft en komt in de schoot Abrahams. En we weten nou nog niet of hij weer is opgestaan uit de dood. Want daar ging het toch om? Of Lazarus weer zou opstaan en, enzovoorts. Daar houdt het verhaal op. Maar Lazarus per definitie staat op uit de dood. En die Lazarus van de Olijfberg stond op uit de dood. Die van Maria en Martha in het huis in Betanië, toch? En de echte Lazarus is natuurlijk de Heer zelf. Die zijn domicilie dus ook kiest op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Maar tot op heden is hij niet verder gekomen dan de Olijfberg. En dat huis daar, de Olijfberg enzovoort, staat dus model voor gemeentelijke waarheid. Dat is inclusief die maaltijd waarbij in huis op een Olijfberg Maria de voeten des Heren zalfde, of zalfde zij haar zijn hoofd. Of allebei. Nou ja, dat doet er weinig toe, maar dat gebeurde daar. Toch? En het is inclusief die ezel. De colt in het Engels. Een mannelijk veulen van een ezelin. Die gebruikt moest worden voor wat wij dan noemen de intocht in Jeruzalem. Die ezel. Zie, uw koning komt op een ezel. En toen dat gebeurde bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, toen werd gezegd, werd bijgeschreven dat dat vervulling is van Zacharia 9, waar dat staat. Zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arme rijdende op een ezel. En dat was dan dat. Maar ik moet u dringend aan toevoegen dat de profetie, blijkt daar ook uit de context, wel degelijk primair spreekt over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Dan komt de Heer op een ezel, maar die ezel, dat zijn wij. Want wij zijn zijn lichaam, zijn beest, zijn dier, zijn instrument, zijn verschijning, zijn openbare heerlijkheid enzovoorts. En de ezel is namelijk de hele Bijbel door een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. En een mannelijk jong uit de ezelin is een uitbeelding van de gemeente die nu eenmaal geacht wordt mannelijk te zijn als lichaam van Christus. Zeg ik nou een beetje te veel en in te korte tijd? Of, het is de Olijfberg. Oké, nog een voorbeeld dan. Heel snel. Toen David, de koning, en daarmee het hele Davidische koningshuis, moest vluchten voor Absalom. Hij moest wel vaker vluchten, daarom moest ik even aarzelen. Maar toen hij moest vluchten voor Absalom, die in beeld is van de wet, met een schoon gelaat. U weet wel. Die mooie man met dat kapsel en wat hij nog wel meer had. En die tenminste voor zijn zuster opkwam en dat soort dingen meer. Die aardige man die zegt als je een juridisch probleem hebt, kom je bij mij. Want ik pas de wet toe. Mijn vader is wat laks, maar kom maar bij mij. En zo, die Absalom. Die wilde, is vertegenwoordiger van de wet. Net als Saul dat was trouwens. Vertegenwoordiger van de wet, die probeert de macht over te nemen en dus moet David de stad verlaten. Hij was zijn leven niet zeker, blijkt uit het verslag. En er wordt uitgebreid, heel langzaam, uitgebreid vermeld hoe dat dan gaat. En wie er allemaal meegingen, wie er niet mee, op de vlucht notabene. En dat wordt heel langzaam vermeld. Dat hoor je snel te schrijven, zegt Guido. Guido Gazelle zegt dat, hè? Dan moet je zo vlug doen. Er lopen dat die rover deed, de benen van zijn lijf, zo snel dat onbeschrijfelijk is. Hoe snel ook dat ik schrijf, schreef de man. Ik vind het wel komisch. Maar ja, was ik een Vlaming. Dus laat me zitten. Maar het wordt heel langzaam verweld hoe David ter stad uitvlucht. En eerst naar beneden tot aan de beek Kidron. En dan zegt hij tegen sommige mensen, gaan jullie maar terug. En dan, dan gaan ze weer verder. En dan gaat David verder wenend langs de opgang der olijven. Het woord Olijfberg staat er niet. Dus als je met je Google of wat dan ook maar Olijfberg zoekt, kom je niet in dat schriftgedeelte terecht. Je concordantie dus ook niet. Maar langs de opgang der olijven, wenende. En ik weet niet of u de locatie kent. Maar daar is Gethsemane. Daar was dat. En je hebt dus een kortsluiting met de Heer die de stad uitgaat. aan de paasavond, weet je wel, in de stad uit en op weg naar Bethanië op de Olijfberg, maar in Gethsemane blijft steken en daar gevangen wordt, enzovoorts. Waar hij weende, inderdaad, net als David ooit. En dat moet die plek geweest zijn. Zo groot is het daar allemaal niet. Dat is heel overzichtelijk daar, hoor. Die ruimte. Begrijp je wel? Hij ging de stad uit over de Olijfberg. Later wordt hij weer teruggehaald. Weer over de Olijfberg. En als jaren later, terwijl de tien stammen al in ballingschap zijn, ook Jeruzalem verwoest wordt, het Jeruzalem van de twee stammen, krijgt Ezechiël onder de tien stammen dat te zien in een visioen, in de eerste hoofdstukken van Ezechiël, logischerwijze. En dan zit hij in een visioen de heerlijkheid des Heren op het tempelplein, op de tempelberg, bij de tempel dus. Dat is dus aan de rand van Jeruzalem, bij de Kedrondal en dan enzovoort. En dan schrijft hij, dat is Jeremia, dat is Ezechiël 11 inmiddels, meen ik. Dan zegt hij dat de heerlijkheid des Heren verdween van de tempel en rustte op de Olijfberg, de berg voor Jeruzalem. En daar is die dus het laatst gezien, door Ezechiël in een visioen, want Ezechiël was helemaal niet in Jeruzalem, op geen honderden kilometers na, dus vooruit maar weer. Maar het was in een visioen. En hij ziet dus ook dat de Heer, de heerlijkheid des Heeren, verdwijnt uit Jeruzalem met een... En voor het laatst gezien wordt, want daar houdt het verhaal daarop, op de Olijfberg. En daar is het verhaal ook opgehouden. En pas in de toekomst zal het verder gaan. En daartussenin is sprake van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het had Sion moeten zijn. Uw koning komt, zegt tot de dochter van Sion, maar het kwam niet verder dan de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten, maar dat betekent ook dat het voor Jeruzalem is, dus het maakt geen verschil. Dat is Zacharia 14. Dat is de Olijfberg. Heb je dat? Nou ja. En daar zit de Heer met zijn discipelen, die de eerstelingen zijn of zouden zijn van de gemeente en die gezamenlijk ook een uitbeelding zijn al van de gemeente, overigens. Want achter al die gebeurtenissen zit symboliek. En bovendien staat er dat ze daar gezeten zijn. Dat wil zeggen, daar hebben ze dan toch hun rust gevonden. Dat is hun positie, gezet, geplaatst, hoe dat maar heet mag. Dat is hun plek. En daar vragen ze, hoe gaat dat nou verder? En dan krijgen ze antwoord. En als wij komen tot de Heer en uitgaan buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, Hebreeën 13 enzovoorts, dan komen we ook bij de Olijfberg overdrachtelijk met die olie als uitbeelding van eeuwig leven eigenlijk, en het nieuwe verbond en wat het maar was, salving, priesterschap, koningschap, olie enzovoorts, Olijfberg. En daar worden we op de hoogte gesteld van wat de Heer zou doen en hoe het nou verder zou gaan. Heb je dat nog? En merkwaardige wijze, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Als de Heer wederkomt, komt hij op de Olijfberg. En ook dan worden de gelovigen uitgeleid uit Egypte, geroepen. Uit Jeruzalem bedoelde ik te zeggen. Uitgeleid uit Jeruzalem, geroepen uit Jeruzalem. En dan moeten ze ook naar de Olijfberg. En zelfs dwars doorheen en nog een heel eind verder. Eerst de woestijn in. Nou ja, naar die andere berg die niet voor Jeruzalem, maar die voor Petra ligt. En dat is waar Eleazar zijn carrière als tweede hoge priester van het oude verbond begon. Jebel Harun. Maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen natuurlijk. Hè? De berg van Eleazar tegenover de berg van Lazarus. Dat is moeilijk, maar toe maar. Maar die dingen staan echt allemaal in de Bijbel. Maar de vraag is, wanneer zal dat zijn? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En meer specifiek, wat zal zijn het teken van uw aanwezigheid? Want dat woord is het echt, presentie, dat hoef je de discipelen niet uit te leggen. Dat is het woord wat ze gebruiken. Wat zal het teken zijn van uw parousia? Hoe weten we dan wanneer dat gaat gebeuren? niet een jaartal, maar gebeurtenissen. Dat heet tekenen der tijden. Het heeft bij ons een specifieke betekenis gekregen, maar het is eigenlijk klassiek. Gebeurtenissen, als je dit ziet of dat ziet, dan gaat het gebeuren. Enzovoort. Als de zwaluwen laag vliegen, zal ik maar zeggen, dan komt er weer, krijgen we weer corona, geloof ik. Of zoiets. Weet ik veel. Wat zal dus het teken zijn van uw parousia? En nog een keer, het is drie keer dezelfde vraag. Je hebt trouwens op s'avonds laat in de... Nou ja, dat was voor 15 maart toen ik ongeveer elke avond onderweg was in de auto. Dan s'avonds na 11 uur heb je met het oog op morgen. En dan was de interview, het werd gepresenteerd door Chris Keijne, heette die. Niet Klein, maar Keijne, Chris Keijne. En die man, echt waar, die stelt niet één vraag. Die stelt dezelfde vraag minstens twee keer. Hij stelt hem en... En niet eens let me rephrase that, maar hij stelt hem nog een keer. Dit is zijn wijze van interviewen. Hij is natuurlijk bang dat hij te weinig aan het woord komt. Dat hebben die interviewers dikwijls. Dus dat doen ze dan twee keer dezelfde vraag. Misschien is het ook nuttig om de ondervraagde een bepaalde richting op te duwen. Richting geven aan, ik wil graag zo en zo een antwoord. Dat zou kunnen. Maar de discipelen nemen het zekere voor het onzekere en stellen de vraag drie keer. Wanneer zullen deze dingen zijn? Hoe bedoel u? Nou, wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid? En daarmee dus de voleinding der eeuw. Weet u nog wat ik op het bord geschreven had over tegenwoordige boze eeuw en toekomende eeuw? Bij de wederkomst van Christus wordt de tegenwoordige eeuw beëindigd. Die eeuw is dat, de tegenwoordige boze eeuw, waarin Satan regeert. Logischerwijs, als Christus zijn heerschappij op zich neemt, dan hebben we het dus over de toekomende eeuw. Niks moeilijks aan. Je moet de betekenis van de termen kennen. Maar wanneer zal dat zijn? Met een herhaling later in Handelingen 1. Is dat in deze tijd? Want hoe lang duurt dat eigenlijk? En dat staat er niet bij, hoe lang het precies duurt. Maar er staat wel een heleboel. Er staat namelijk in de eerste plaats dat u niemand verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Sommigen hebben een lijst gemaakt van allerlei mensen die zich als de Christus hebben voorgesteld. En sommigen stellen zich niet eens voor als de Christus, maar doen wel alsof ze dat zijn. En daarna heb je nog een lijst van mensen die zich in de loop der tijd hebben uitgegeven of zich hebben laten uitgeven voor Elia, die immers eerst zou moeten komen. Ja, ik daag me niet uit. Ik heb er wel een paar bij de hand ook. Lau de Palingboer, daar eindigen we dan mee. Maar die, kennen jullie die nog? Lau? Ja. Wij zeiden dan altijd, omdat geen Lau zijn, zal ik je uit mijn mond spuwen. Dus, maar goed. Die dacht het ook. En verder moet ik u zeggen dat er vroeger tehuizen waren. Misschien nog wel, ik weet het niet. En daar zaten dan allerlei mensen die dachten dat ze Jezus waren of de Christus waren. En die zaten dan in de rechtervleugel, in de linkervleugel, al die mensen die dachten dat ze Napoleon waren. Toch? Die is ook klassiek natuurlijk. Nou ja, iets dergelijks. Dat is de, ja, het is bloedserieus wat ik allemaal zeg hoor. Dat is de meest voorkomende vorm van waanzin, is grootheidswaanzin. We hebben daarmee de hele waanzin afgeschaft. En waanzinnig bedoelen we dan gewoon mee dat het erg grappig is of zo. Of erg mooi of erg wenselijk. Waanzinnig. Was leuk, was waanzinnig. Dus we hebben het woord een andere betekenis. Zo werkt dat. Geef het woord een andere betekenis. Ben je de oorspronkelijke betekenis kwijt. Die hebben het zelfs afgeschaft. Hè? Ja, ja. Men zei, het gaat behoorlijk regenen. Ik denk altijd meteen, het gaat onbehoorlijk regenen. Maar ja, het heeft geen zin om het te zeggen, er verandert niks meer. Die woorden hebben hun betekenis verloren, helaas. Maar er zijn er veel geweest die zich voor de Christus hebben uitgegeven. En sommigen noemen het niet zo, maar gedragen zich wel zo. Ze zijn per definitie dus antichristen. Die heb ik al heel snel gelezen van de week uit 1 Johannes 2. Het zijn de laatste dagen, zei Johannes. En zoals je weet dat de antichrist komt, zijn ook al nu vele antichristen geworden. En de variant van de Heer zelf is gewoon, er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Je acht het niet voor mogelijk, maar het gebeurt. En eigenlijk is het ook het gewoon verhaal van de kerkgeschiedenis. Maar toch maar. En gij zult horen, oh wacht even. Gaat dit over de eindtijd? Ja, het gaat over de eindtijd. Maar zoals gezegd, die duurt al zo'n beetje 2000 jaar. Dus het gaat ook over het verleden en het verre verleden van ons uitgeredeneerd. En in Nederland zeker, want ik heb altijd de indruk gekregen dat de geschiedenis van Nederland zo ongeveer begint bij de geboorte van de Heer Jezus in 10 voor Christus of 10 na Christus met de komst van de Batavieren. Dat weet ik niet meer precies wanneer het was, maar die tijd ongeveer. Wat natuurlijk ook maar onzin is, maar naar Nederlandse begrippen, ja wel even Nederland, daarvoor was dit gewoon de zee, dat weet u toch. Nou ja, laat maar. Ik bedoel, die antichristen, om zo te zeggen, die zijn er geweest, al in de dagen van de discipelen. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ja, die waren er in de dagen van Jezus en bovendien in mijn geschiedenisboeken, dat waren er niet zoveel, ik heb het over mijn schooltijd, waren er niet zoveel, maar dan ging het alleen maar over oorlogen. Verder weet ik niks. 80-jarige oorlog, 30-jarige oorlog, 12-jarig bestand, oké. Toch? En toen was het ook oorlog, want toen 12-jarig bestand was, toen hadden we hier in Nederland hadden we die godsdienststrijd enzovoorts. Dus dat was ook, dan hadden ze wat anders te doen. Dus gevochten werden toch. En ik wilde het nog navragen naar Johan van onder Barneveld. Maar dat ging niet meer. 12-jarig bestand. Maar laat maar zitten. Het is oorlogen enzovoorts. Hè. In 1418 en 1445 en 1871 en 1815. En 1600 slag bij Nieuwpoort. Het gaat alleen maar over oorlogen. Toch? Dat is menselijk bedrijf. Dat is het kenmerken voor de eindtijd? Ja. Maar dat is het dus al 2000 jaar. En dat staat hier ook, want lees maar mee. Zie toe, word niet verschrikt, want deze dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Het is niet kenmerkend voor het naderend einde van wat? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Der eeuw. Want de vraag was, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Aion. En de Heer zegt, nou ja, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, wordt niet verschrikt, want al deze dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Dat wil zeggen, in die eindtijd is het een grote chaos. Alleen maar dit. Want het volk zal tegen het volk opstaan. De vertalers dachten dat we het niet begrepen en hebben toen gezegd, het ene volk tegen het andere. Ze waren toch bezig, want ze hadden het ook al over de ene steen op de andere. Ik vind die dingen komisch. Natuurlijk. Het volk zal tegen het volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Natuurlijk, dat gaat maar zo door. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en griepepidemieën en wat er allemaal maar was. Want dat is het gewoon, hè. Besmettelijke ziekten die verspreid worden. Altijd geweest. Hongersnoden ook trouwens. Altijd geweest. Dat is omdat er ook weer besmettelijke ziekten zijn onder de gewassen en onder de dieren. Toch? Ja. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Is ook altijd geweest. Nee. Als er ergens maar een klein aardbevingtje is, dan horen wij er meteen van tegenwoordig. Wij worden op de hoogte gesteld als er weer de ene Afrikaanse stam probeert de anderen uit te roeien. Maar het is altijd zo geweest, voor zover wij ons kunnen herinneren, sinds mensenheugenis heet dat, is altijd zo geweest, discriminatie tussen zwart en blank, ik schiet altijd in de lach bij dat soort uitdrukkingen. Of het er is, of was, dat is altijd geweest onder de volkeren, onder de mensen zelfs. Gewoon ook die van hetzelfde ras en zelfs die in dezelfde familie. Klassiek is de broederstrijd, toch? Ja, dat is klassiek. Iemand legt u dat wel uit als u dat wilt, dus doe maar weer. Die strijd, pikorde heet dat. Heeft een Zweed uitgedacht ooit, proeven gedaan met kippen en kwam met het woord pikorde. En dat hebben wij... Nee, dat is echt waar. Ik verzin dat niet. Maar goed. En hij heeft vastgesteld dat het bij de dieren zo is. Dus nou heb je dan zo'n juffrouw, nou, die was er. Zo'n juffrouw die gaat dan bij de apen wonen in zijn apenkolonie. En die gaat dan zitten inventariseren welke aap dominant is en nummer 1 is en welke nummer 2 is en welke nummer 3 is. En wie erop zijn moet als die eraan komt enzovoort. En dat is dan heel interessant. Dan krijg je televisieprogramma's over tot de lengte van jaren en herhalingen, vooral... Als iedereen thuis moet blijven, omdat er weer eens een epidemie is, enzovoort. Nou ja, roept u maar. Ik vind die dingen komisch, maar het is altijd zo geweest. En er zijn er ook altijd mensen geweest die dachten, daar gaan we een eind aan maken. Weet je wat? We voeren nog één flinke oorlog en dan is het afgelopen. En of het dan Kloof is, of Karel is, of Philips, Flip... Ja, Philips heette die trouwens. En of het dan 1, 2 of 3 is, Philips. Het is een populaire naam altijd geweest onder de koningen. Onder de Habsburgers in bijzonder. Maar doet er nou niet toe. We gaan nog één keer oorlog voeren, veroveren we de hele wereld. En daarna is het peace en vrede. En de Romeinen dachten dat ook. Dus ze noemen het Pax Christi. De vrede van Christus. Dan heb je nog het woord godsvrede. Dat bestaat ook nog. Enzovoorts. We gaan het doen. En dan hebben we hier in Europa, heeft iemand uitgedacht, we gaan hier in Europa al die landen verenigen. Want u weet toch wat het grote nut is van de Europese gemeenschap? Dat we al zoveel jaar geen oorlog gehad hebben. Die mensen hebben op school niet opgelet. En de krant van gisteren ook niet gelezen, of van eergisteren. Het is hier altijd oorlog geweest in Europa, ondanks de EU. Je kunt nog navragen aan Voorhoeven, maar ik bedoel niet H.C. Voorhoeven, maar ik bedoel zijn achterkleinzoon, misschien een generatie mis, Joris. Stamt rechtstreeks van hem af. Maar dat even tezijde, heeft hier niks mee te maken. Ik bedoel, het is altijd oorlog geweest. Niet zeggen dat het daarmee uitgebannen was, dit is nooit gebeurd. Nou ja, geen wereldoorlog, maar wat is een wereldoorlog? Doe maar. Wordt niet verschrikt, nog eens het einde niet. Al deze dingen, vers 8, zijn maar, dat hebben de vertalers erbij gemaakt, zijn, dat is een woord wat eigenlijk overbodig is, weggelaten wordt en ook ingevoegd wordt. En dat maar, dat hebben de vertalers erbij verteld om de zin te versterken, als troost of bemoediging misschien, of misschien juist niet. Dat ontgaat mij volkomen, dat gedoe. Maar al die dingen zijn een begin der smarten. De echte smarten moeten nog komen. En dan is er sprake van, of althans dat wordt genoemd, de grote verdrukking. Ik kan het nu zeggen, want de term... komt eigenlijk alleen maar op deze bladzijde in de Bijbel voor. Nee, eigenlijk, dat is zo. De uitdrukking komt alleen maar op deze bladzijde in de Bijbel voor. Hier in Matthäus 24. De grote verdrukking. Nee, tijd der benauwdheid, heel groot, dat is hem ook. Maar dat zijn andere woorden dan, hè. Nou goed. Al die dingen zijn begin der smarten. Als dan, in die tijd dus... zullen zij u overleveren in verdrukking? Dat is niet de grote verdrukking, maar verdrukking. En zullen u doden? En gij zult gehaat worden door alle volken om mijns naams wil. Gelijk het is te deze dagen, roep ik er maar eens achteraan. Christenen zijn altijd vervolgd geworden. Ja. En als het niet het geval was, dan moet getwijfeld worden of het wel over christenen gaat eigenlijk. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar dan zou je toch enigszins moeten gaan twijfelen. Vervelend wordt het als christendom ineens in de wereld zou geaccepteerd worden. Dan is het vrijwel zeker dat het niet deugt. De Heer zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Want wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En als wij van de wereld waren, zou de wereld ons lief hebben. Maar dat is niet het geval. Dus naarmate wij christenen zijn, vinden wij geen plaats, hebben wij geen plaats in de wereld. En zullen we bij gelegenheid vervolgd worden. Tenzij dan dat men in de wereld zo onverschillig geworden is, dat het niemand meer een lor kan schelen. En daar maken wij nu in onze dagen dankbaar gebruik van. Dat het niemand meer wat kan schelen. Nou ja, sommigen wel, maar toch. Heb je dat? Ja. Het is nog niet zo lang geleden dat het in Nederland streng verboden was om zo samen te komen als wij nu doen. Met een groepje. Zonder vergunning van de overheid en buitenkerkelijk. En dan wel met een Bijbel. Echt? Nou ja. Het is maar een begin. Zij zullen u overleveren enzovoort. Vers 10. En dan zullen er velen struikelen, geërgerd worden, getackled worden. Gekke, we zijn het woord erger kwijtgeraakt en dan moeten we het doen met Engelse termen. Getackled worden. Doen struikelen. Er zullen velen tot struikelen, want dat is wat ergernis is, tot struikelen gebracht worden. En ze zullen elkander overleveren en elkander haten. Daar wordt dus ook gesproken over godsdienststrijd en over strijd tussen gelovigen onderling. En op de zijlijn, in de kantlijn, stel ik dan maar even de vraag, gaat dat nou over binnen één generatie allemaal of gaat het dan toch meerdere generaties duren? Het lijkt mij dat het duidelijk is dat dit gaat over een aanzienlijke periode. Ja. En vele valse profeten zullen opstaan tegelijkertijd. Dat wordt dus ook een hele reeks in de loop der tijd. Lange tijd dus, daar wordt over gesproken. En zullen er velen verleiden, hetgeen natuurlijk de herhaling is min of meer van vers 5. En omdat de ongerechtigheid, daarmee de leugen, want gerechtigheid is per definitie de waarheid. Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen, verkouden, koud worden. Dat vind je tot in onze dagen in het christendom. Zo van, ja, er zijn zoveel verschillende leringen, zoveel verschillende bijbeluitleggingen, ze bekijken het maar. Laat me zitten. Toch? En men wordt onverschillig. En zo gaat het dan. Ook in de loop van de geschiedenis, die zich dan weer herhaalt enzovoorts. Maar wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Dat is altijd een wat moeilijke uitdrukking. En dat komt omdat zaligheid de samenvattende term is voor alles wat God geeft. Niet zozeer in het Nederlands, maar ik heb het over het gebruik van de term binnen de Bijbelse context. Heb je dat? Dat wil zeggen, als je wedergeboren bent of wordt en een kind van God bent en eeuwig leven hebt ontvangen, dan ben je zalig. Dat is waar, dat is zaligheid. Niettemin, het loon dat wij zouden of zullen ontvangen in de toekomst, voor de rechterstoel van Christus, als gemeente, collectief, dan wel als kinderen van God, elk een in het bijzonder, valt net zo goed binnen de term zaligheid. Heb je dat? En daarom wordt tot zaligen gezegd, bewerk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dat wordt niet gezegd tot mensen die nog niet wedergeboren zijn. Het is in een brief aan wedergeboren mensen. Filippense brief, Filippense 2. Werkt dus zelfzaligheid met vrezen en beven. Daarbij gaat het om loon. Dat heet ook zaligheid. En dat geldt voor ook, ook synonieme termen. Dat wil zeggen, wij zijn heilig, maar we zouden heilig worden. In heel onze wandel. Heb je dat nog? Wij zijn wedergeboren, maar nog niet naar het lichaam. Dat komt pas in de toekomst. Het is altijd, een deel is er al en een ander deel, dat komt pas later. En zo is het met dit ook. Maar de bedoeling is dat wij ondanks al wat hiervoor genoemd werd, ik heb er geen lijstje van gemaakt, maar je kunt het zelf ook doen. Ondanks de oorlogen en de oorlogsdreigingen en ondanks de hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën en de vervolgingen en ruzies enzovoort, dat wij ondanks dat alles zouden volharden. Dat wil zeggen, trouw zouden blijven aan het woord van de Heer en daarmee aan de Heer zelf. En wij zullen daarvoor beloond worden. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Dat is in de meeste gevallen niet tot aan de voleinding der eeuw, maar tot het einde van ons aardse leven hier. Maar het een en ander geldt wel degelijk tot aan het einde der eeuw. Dat wil zeggen tot aan in de wederkomst van Christus. Waarbij de woorden dan toch beperkt worden tot de gelovigen. Maar ja, dat was al zo, want het was gezegd tot discipelen en niet tot andere mensen. Alleen tot gelovigen. Nou, dat was het dan. Want en dan nog de positieve, want dit was allemaal tamelijk negatief. Dan krijg je vervolgens nog de positieve kant van het verhaal. Namelijk, en dit evangelie des koninkrijks. Dit evangelie, is er dan nog een ander evangelie? Nou, dat hangt er vanaf hoe smal je het nemen wilt. Zou kunnen. Maar ja, het evangelie is toch heus dat de Heer Jezus Christus de beloofde koning is, van Gods wegen gesteld, en dat zijn koninkrijk alsnog zal geopenbaard worden. En hoezeer wij dan misschien geneigd zijn te geloven in een evangelie der genade Gods, of een evangelie van Paulus, wij geloven toch nog steeds ook dit. Christus is die koning die zijn koninkrijk in de toekomst zal openbaren, en wij zullen daar deel in hebben zelfs. Dus er blijft toch gewoon, dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld, let op dat er niet staat, jullie moeten dit evangelie van het koninkrijk in de hele wereld prediken. En met excuses aan degene die het zich aantrekken, er staat ook niet, en jullie moeten de Bijbel in alle talen ter wereld vertalen. Ik ben blij met mijn nieuwe Bijbelvertaling. In het Grunnigers, ja, inderdaad, zeker. Ik heb er nog, zelfs nog een oude en een nieuwe vertaling in het Afrikaans. Afrikaans, dat is ook mooi. En in het Fries heb ik ook, maar ik weet niet of ik die al uitgepakt heb trouwens. Maar, daar kan ik geen woord van begrijpen. Maar ik vind dat leuk, ik vind het aardig, ik vind dat knap, ik vind het een hele prestatie. Ik vind het leuk dat mensen dat doen, ik vind het fijn dat mensen dat doen. Maar te denken dat dat onze opdracht is. Nee, het is een nuttige bezigheid, zou de prediker zeggen. En of het helpt? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het makkelijk is alle mensen één taal te leren. Voor mijn part het Esperanto. Dan, of schop ik dan toch weer iemand voor de schenen? Nou ja, dat lijkt me makkelijker dan. Dan de Bijbel in alle talen vertalen, afgezien van dat de vertalers zelf mij verzekerd hebben dat het eigenlijk niet eens kan. Omdat heel wat talen niet voldoende begrippen, woorden hebben om Bijbelse waarheid te kunnen vertalen, überhaupt. Trouwens, in Zuid-Afrika, daar hebben ze mij verzekerd, meerderen hebben dat gedaan, dat als het over Bijbelstudie gaat, dan kun je dat beter niet in het Afrikaans doen, want het Afrikaans is te beperkt. Het heeft een te geringe woordenschat, is te weinig subtiel. Je mag niet zeggen het is een boerse taal, hoewel het de taal is van de boeren. Maar dat schrijf je met hoofdletters daar, hè? Omdat het een bevolkingsgroep is. Ja, toen maar. Maar die zeggen gewoon, nee, dat kan niet, het moet in het Engels. Nou ja, zo maar. Maar het evangelie zal, dat staat er, zal in de hele wereld gepredikt worden. Waarom? Nou ja, omdat de liefde van Christus ons dringt. Omdat wij niet kunnen zwijgen, enzovoorts. En daarom gebeurt het. Dat er misschien ook nog andere redenen zijn. Ja, dat zou kunnen. Daar verdiep ik me niet eens in. Maar ik moet u er meteen bij vertellen, volledigheidshalve, dat ik in Colossense gelezen heb, ergens links onderaan de bladzijde, meen ik, maar ik weet niet waar precies, maar zoek het maar eens na, dat Paulus zegt dat het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld en daar vrucht draagt. Waarmee de man dus gewoon zegt dat in zijn dagen het evangelie al gepredikt is in heel de wereld. En dat men het daarna is kwijtgeraakt, of dat men er gewoon geen enkel gehoor aan wilde geven, ja, dat is ook een bekend verschijnsel. Ik ken ook de zendingsgeschiedenissen van mensen die bijna hun hele leven op een bepaalde plaats in zendingspost bemand, dan wel bemenst, dan wel bevrouwd hebben. Maar vroeger heette dat altijd gewoon bemand hebben. En soms waren het inderdaad dames, nou, nogal vaak trouwens. Maar goed. Maar zonder enig resultaat. Zonder bekend resultaat in de zin van een bekering of de planting van een kerk of hoe je dat maar noemen moet dan. Want zo heet dat, de kerkplanting enzovoorts. Ja, zo gaat het. Maar het is wel gepredikt in heel de wereld. Dank u, broeder. Lees het eens uit op.
Indien gij blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, uit welk gepredikt is onder alle creaturen die onder de hemel is, van welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Ja, dus nog sterker dan ik het zei, het is aan alle creaturen onder de hemel gepredikt geworden. Zie? Ja, er zijn meer van die teksten, maar deze dan noemen we dan maar even. Colossens 1 vers 23 werd gezegd. Het werkt uit in heel de wereld, dat staat er ook, hè? Ja. Dus ik bedoel maar, dat is niet een opdracht waar wij nog onder gebukt gaan of zo. Niettemin, als u vindt dat ergens nog het evangelie gepredikt moet worden, dan zeg ik, nou, als u opschiet, haalt u de trein van 4 uur nog misschien. Of zoiets. Dan zou ik zeggen, wegwezen. En ik meen het bloedserieus, hoor. Als u denkt dat dat moet, nou dan, dat is een mooie gelegenheid. Een gat in de markt of heet zoiets. Een niche, een opening. Doe dat dan. En ik meen het echt serieus, want ik denk dat dat de opdracht is van gelovigen om het evangelie te prediken, waar dan ook ter wereld. Alleen ja, dat ligt voor ons individueel ieder verschillend. Ik heb in ieder geval begrepen dat het niet op mijn weg ligt om dat te gaan doen. Hoewel ik dat jarenlang wel gedacht heb, hoor. Ik kan het bewijs ook nog. Dan staat op zwart en wit ook allemaal. Ja, echt wel. Maar ja, het ging anders. Ik kon het ook niet helpen. En dat is wat de Heer dan ook doet. Maar hier staat gewoon een vaststelling van het feit. Ik ben trouwens van mening dat als de Heer zegt, gij zult mijn getuige zijn in Handelingen 1, dat ook, wat mij betreft, voor zover ik het begrijp, een vaststelling is van een feit. Want er staat ook, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen die over u komen zal en gij zult mijn getuige zijn. En er staat niet, denk erom dat je de kracht van de Heilige Geest moet ontvangen en daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En daarna moet je mijn getuige zijn en daar ben je ook verantwoordelijk voor. Daar wijs ik je vooraan, daar staat het toch niet? Toch? Het is gewoon de vaststelling van een feit. Zo zou het gaan. En als aan de discipelen gevraagd wordt wat ze aan het doen zijn en waarom, dan zeggen ze niet, wij hebben de opdracht. Dan zeggen ze, wij kunnen niet anders. Dat is wie we zijn, dat is wat wij doen, enzovoorts. Wij kunnen niet anders. En zo is het maar net. Dit evangelie van de Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen aan allen, en daarmee onder alle volken, En dan zal daarna, dan heeft de strekking van daarna, niet nu, maar dan zal het einde komen. Het einde van wat? Het einde van de tegenwoordige boze eeuw. En daarmee dus de presentie, de parousia, de toekomst, de komst, de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in zijn koninklijke hoedanigheid uiteraard. Het gaat over het herstel van de troon van David enzovoorts. En ik zei, dat is het dan, punt. Dat heeft iemand anders ook bedacht, dus die heeft een regel opengelaten en een nieuwe kop bedacht boven de volgende, wat dan geworden is tot een volgende pericoop. Ik ben blij met zulke dingen. Dan ziet u dat ik het ook niet bedacht heb, toch? Dus dan kan ik weer verder. Want in vers 15, volgende vers, staat dan, het is nog gewoon dezelfde redenvoering hoor, het is nog steeds naar aanleiding van de vraag, maar er staat, wanneer gij dan zult zien, maar let op het woordje dan. Niet, en als je zult zien de gruwel der verwoesting, maar wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, dat betekent, ik kan het niet beter uitleggen eigenlijk, maar dit, met mijn kennis van het Nederlands, het betekent dat de heer hier ergens een draad oppikt. Als het ware overnieuw begint, tot en met vers 14 was het eigenlijk heel algemeen, van dingen die gebeuren, oorlogen, pestilentie, hongersnood, de griepepidemieën, of wat het maar was allemaal. Covid 1, 2, 3, 4, en hoeveel moeten we nog? Ik lach er maar een beetje om, dat schijnt ook niet meer te mogen. Humor is langzamerhand ook verboden in dit land, dus ja, sinds vast majeur is dat, ja. Dat kan toch allemaal maar in Nederland, maar tegenwoordig niet meer. Nee, nou goed, de heer neemt hier een draad op. Want de vraag was, teken, geef eens een teken. Waaraan kunnen we nou erkennen dat echt de eeuw gaat eindigen? Oké. Wanneer gij dan zult zien? Wanneer gij zult zien? Nou ja, de discipelen zelf niet, maar dit wordt gesproken in het algemeen tot de gelovigen. Dat begrijpt u toch, hè? Wanneer gij gelovigen zult... Ja, jammer als er dan al één is overleden, of twee, of drie, of allemaal. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting... Ja, en het probleem is nu dat dit termen zijn die wij geacht worden te kennen, die zij geacht worden te kennen, omdat dit al bladzijde 929 in de Bijbel is. En als je ze niet kent, jammer dan, want dan grijp je naar het woordenboek, gruwel. U weet wat gruwel is? Dat doe je in een pan en dan kan je eten. Ja, toch? Nou ja, dat is één van de toepassingen van het begrip dan. Iets waar je van gruwt. En u weet, gruwen en gruwelen, en, dat is subjectief, dat is emotie. Je gruwt ervan, enzovoorts. Nou, daar kun je dus een hele preek over houden, of twee of drie. En verwoesting, ja, verwoesting. Je kunt gruwen van elke verwoesting. Van alles wat in elkaar gevallen is en zo. Oh, wat. Mijn moeder zou roepen, zonde, zonde. Daar heb ik het woord zonde goed geleerd. Want dan is er iets mis. Dan beantwoordt het niet meer aan zijn doel. Die kostelijke, ja. Ja, nou, duur ook, ja. En dan was het kapot of verspild. Crying about spilled milk heet het. Maar goed, dat is om Engels te buiten laten. Maar zoiets. En maak er daar maar wat van. En dan wordt het veralgemeniseerd. En dat doet men trouwens ook met de term grote verdrukking in vers 21 enzovoort. Maar dat zijn geen algemene begrippen. Wanneer je zult zien, niet een gruwel der verwoesting, of gewoon omdat het woord een nou eenmaal niet bestaat, wanneer gij gruwel der verwoesting zult zien, maar wanneer gij zult zien de gruwel. Welke gruwel? De gruwel der verwoesting. Of de verwoestende gruwel. En dit kan ik rustig zeggen, want die uitdrukking lezen wij ook in het Oude Testament. En dat is hem ook, want dit is niet anders dan de verwijzing naar de profetieën van Daniël, waar het woord gruwel, zoals in andere Bijbelboeken trouwens, gebruikt wordt ter aanduiding van afgoderij in het algemeen en ter aanduiding van dus een afgodsbeeld in het bijzonder. Dat is namelijk den Heere een gruwel. Er zijn nog meer dingen die de Heere een gruwel zijn, maar die worden gewoonlijk ook als afgoderij of hoererij aangeduid. Dus doe maar weer. En dan is dit een gruwel die geassocieerd wordt met verwoesting. Want de uitdrukking gruwel, de verwoesting, die kun je in zichzelf niet verklaren. Zo'n tweede naamval, zo'n genitief, die heeft weet ik hoeveel toepassingen. Ik ben vergeten hoeveel, maar omdat het er zoveel zijn. Maar meer dan één handvol in elk geval. Dus wat je dan moet kiezen, wordt de gruwel verwoest of is de gruwel aan het verwoesten? Dat kun je daar niet uit opmaken. Het heeft iets met elkaar van doen. En wat dan? Wel, dat is in Daniël is dat niet zo twijfelachtig, maar ik heb geen tijd om dat nu op dit moment te bespreken gedetailleerd. Maar de gruwel is namelijk één afgodsbeeld dat zou worden opgericht. Namelijk in de heilige plaats, dat staat hier. Staande in de heilige plaats, dat is minstens in Jeruzalem. Nou ja, in ieder geval is het Jeruzalem, het misschien zelfs wel het tempelplein, de tempelberg. Maar ja, Sion is ook de heilige berg en Sion is een plaats, dus dat kan ook een heilige plaats zijn. En het is niet de tempelberg, maar de berg van de residentie, het paleis van David. Dus vooruit maar weer, daarom zeg ik de heilige plaats. Wel, Jeruzalem is de heilige stad en de stad is een plaats, dus vooruit maar weer. Dus het is minstens Jeruzalem. Specifieker hoeven we trouwens ook niet te worden. Het gaat over Jeruzalem. En dan nog eentje. Men zou het zien niet omdat men zelf in de heilige plaats staat, maar omdat het beeld in de heilige plaats staat. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. En ook was het niet Daniël staande in de heilige plaats, want Daniël heeft feitelijk nooit gestaan in de heilige plaats. Die werd als jonge man uit de heilige plaats, als het dat tenminste was, weggevoerd naar Babel en is in Jeruzalem van zijn leven niet meer terug geweest. En hij heeft heel lang geleefd, maar wij vinden hem niet meer terug in Jeruzalem. Hebben jullie dat nog? Het beeld staat dus in Jeruzalem. Verwar het niet, er is ook nog een beeld wat zou staan in Babel. En niet zeggen, dan is Jeruzalem dus Babel en is Babel dus Jeruzalem, want dan is men weer aan het goochelen met Bijbelse termen. Dat is niet de bedoeling. Maar er wordt verwezen naar de vervulling van één specifieke profetie. Eigenlijk zijn het er meerdere, maar ze zijn specifiek over de oprichting van een afgodsbeeld in Jeruzalem. Aangekondigd door Daniël, die voor de gelegenheid de profeet genoemd wordt. Hetgeen voor de Joden dan toch alarmerend is, omdat de Joden het boek Daniël niet rubriceren als een profetisch boek. Ze hebben de Daniël ingedeeld bij wat ze algemeen noemen de heilige schriften, maar dat zijn dan de historische boeken. Geschiedenis dus. Hebben jullie dat? Wij christenen kennen Daniël als profeet, dat staat hier. Daarom hebben we het Oude Testament ook zo ingedeeld. Maar de Joden gebruiken een andere indeling van het Oude Testament. Heb je dat? Nou ja. Maar hier heet Daniël de profeet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat weliswaar het boek Daniël verzegeld geacht werd te zijn, sinds Daniël 12 in elk geval, tot de tijd van het einde. We hebben dat gelezen, dacht ik ook, al. Maar hier is het de Heer Jezus zelf die als het ware het zegel verbreekt, dan wel de bedekking eraf haalt en zegt: lees Daniel. Die het leest, merken daarop. Staat er dan nog achter in dit vers. Dus er is met grote klem de verwijzing naar Daniel. En meer specifiek dan naar Daniel hoofdstuk 9. En daarover hebben wij het dus weer vanavond. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd.